Beste mensen, het is 7:30 en ik open de beeldvormende raadsvergadering van 16 januari 2025. En daarvoor heet ik van harte welkom onze digitale volgers en onze volgers achter in de zaal. Het college, onze inspreker en raadsleden en opvolgers, hartelijk welkom. Goed dat u er allen bent. We hebben vanavond 4 punten op de agenda staan. En daar heb ik verder geen bijzonderheden voor meegekregen, dus we gaan gelijk beginnen met het eerste agendapunt. En dat is het opheffen openbare basisschool De Huut. Daarvoor is bij ons aangeschoven een inspreker, de heer Geluk vanuit de Stichting IJsselgraaf. Ik kom straks bij u terug. En vanuit het college is bij ons aangeschoven wethouder Hummelink, als vervanging van wethouder Huizinga. Aangezien het een raadsmededeling is, is het aan de... Een raadsvoorstel is het aan de portefeuillehouder om de aftrap te doen. In een, ik ga het ons kort uitleggen waar dit over gaat. Wethouder Hummelink, aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Goedenavond, raadsleden, meneer Geluk. Vanavond bespreken we het raadsvoorstel om in te stemmen met de opheffing van de openbare basisschool De Huut. Dat is onderdeel van de geplande fusie met de Daltonschool Mozaïek, waarover Stichting IJsselgraaf ons... heeft gevraagd jullie te laten besluiten. Die fusie die is nodig vanwege een daling in het leerlingenaantal, waardoor beide scholen op dit moment onder de opheffingsnorm van 115 leerlingen lijken te komen. Het samengaan van deze twee scholen wordt door Stichting IJsselgraaf meteen aangegrepen om een integraal kindcentrum te realiseren, met een sterk onderwijsprofiel dat ook inspeelt op de behoeften van de wijken in De Huut. Met het voorstel behouden we kwalitatief hoogwaardig aanbod van openbaar onderwijs. Daarmee voldoen we aan onze wettelijke plicht. En de beslissing draagt wat betreft het college bij een efficiënte huisvesting en versterkte aantrekkingskracht van het openbaar onderwijs ook in onze gemeente. En we hebben er om die reden alle vertrouwen in dat dit de juiste keuze is. Dank u wel.
Dank u wel, wethouder. Dan gaan we naar de inspreker. De heer Geluk, het woord is aan u.
Ja, geachte voorzitter, geachte raadsleden. Mijn naam is Toon Geluk, interim bestuurder sinds november van Stichting IJsselgraaf. En spelende wijs moet ik erbij zeggen, want dat is ook onze kinderopvang. Fijn dat ik even een paar minuten een toelichting mag geven op ons voorgenomen besluit. Stichting IJsselgraaf heeft 8 basisscholen in de gemeente Doetinchem, variërend van 100 tot 400 leerlingen per locatie. De laatste jaren lukt het een enkele school helaas niet om boven de instandhoudingsnorm te blijven, zoals Mozaïek en De Huut. Na 3 jaar heeft dat consequenties voor de bekostiging. Volgens de gemiddelde schoolgrootteregeling kan een stichting als IJsselgraaf voor bepaalde tijd scholen onder de norm in stand houden. Maar recent is het integraal huisvestingsplan voor de scholen in Doetinchem vastgesteld. En gedurende dat proces heeft het bestuur van IJsselgraaf onderzocht op welke wijze de ambities waargemaakt kan worden om de scholen in transitie te brengen naar krachtige integrale kindcentra. Immers, via de stichting Spelende Wijs hebben we ook kinderopvang in eigen beheer. Gekeken is op welke wijze we ook in Doetinchem deze doelstelling kunnen bereiken. Zoals in het IAP beschreven, vinden wij voor Doetinchem 200 leerlingen als ondergrens niet alleen een mooi streefgetal, maar ook voldoende massa om een robuust kindcentrum te ontwikkelen. Derhalve is besloten de samenvoeging van Dalton Basisschool Mozaïek met een van onze andere scholen te gaan onderzoeken. Een extern bureau is ingeschakeld, verschillende scenario's zijn onderzocht en een fusie met Basisschool De Huut leek het meest realistisch. Door het kleurrijk te verlaten maken we daar ruimte vrij voor de andere scholen. En door naar de locatie Huut te verhuizen komt ook De Huut weer boven de instandhoudingsnorm. Het intentiebesluit om Mozaïek en Huut te fuseren is voorgelegd aan beide medezeggenschapsraden. En ze hebben ingestemd met dit voornemen en nog niet met het definitieve bestuursbesluit zoals in de stukken vermeld. Vanaf 1 oktober 2024 zijn de ouders ingelicht over dit voornemen. Is er een website ontworpen onder hiergebeurthet.nl en zijn er diverse inloopmogelijkheden gecreëerd. Ouders hebben van verschillende kanten veel vragen gesteld. De meeste gaan over het onderwijs. De geplande fusieschool krijgt het Dalton-profiel, aangevuld met Thinking for Learning, en krijgt net als Mozaïek nu het hoogbegaafdheidsprofiel. En dat nu is precies de reden dat we niet het BRIN-nummer van Mozaïek willen opheffen, maar dat van De Huut. Want aan het BRIN-nummer van het Mozaïek is de licentie van de Dalton-vereniging gekoppeld. Er zijn ook kritische vragen gesteld over het verkeer, de fietsroute naar De Huut en de beperkte parkeerruimte rondom De Huut. En die vragen leg ik graag de gemeente voor. Is het mogelijk samen met de directies van de scholen te onderzoeken of bepaalde onveilige situaties kunnen worden aangepakt met eenvoudige verkeerstechnische maatregelen, zodat er een veilige fietsroute ontstaat? Is het mogelijk op korte termijn te kijken of er bij de locatie van de HUT een kiss-and-ride zone gerealiseerd kan worden? Nog eind deze maand is er weer een inloop voor ouders waarin ze kennis kunnen nemen van de laatste stand van zaken. Conform de procedure is er een ouderraadpleging gepland en pas daarna zal een definitief besluit genomen worden door de besturen. Het verzoek van IJsselgraaf is of uw raad kan instemmen met het opheffen van de brinnummer van de HUT per 1 augustus 2025. Ik dank u voor uw aandacht.
Ja, dank u wel. Ga ik kijken of er raadsleden zijn die vragen voor u hebben. Is het geval? Nee. Dan beginnen we bij de heer Nonkers, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Geluk. Ik kan me voorstellen dat de fusie in gang gezet wordt. Ik ben even benieuwd hoe het met het personeel ervoor komt te staan. Als je twee scholen bij elkaar voegt, dan heb je volgens mij een te veel formatie aan leerkrachten. Er zijn leraren of leerkrachten die een openbaar profiel hebben. Moeten die bijgeschoold worden met de applicatie Dalton of wat dan ook? Hoe zit dat? Dus dat zijn eigenlijk is een beetje de kern van mijn vraag. Is er eventueel een sociaal plan voor mensen die af moeten vloeien? Graag uw antwoord daarop.
Daar kan ik vrij kort in zijn. De mensen die nu een vaste dienst zijn van beide scholen hebben een werkgelegenheidsgarantie. En die kunnen ook garanderen dankzij de overheidssubsidie die we krijgen. In ieder geval het eerste jaar 100%. Dus we hoeven geen sociaal plan. Als het gaat om scholing, er is inderdaad afgesproken dat we richting Dalton gaan. En een deel van het team, het nieuwe team, heeft dat dan nog niet gehad. Maar daar zijn plannen voor in de maak. Dus wij verwachten dat dat bijna geruisloos ingevoerd zal worden.
En dank u wel. Dan heb ik de heer Zaaia staan, GBD.
Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat niet over de leraren, maar over de leerlingen. De HUT is natuurlijk een openbare school en muziek een Dalton school. Heeft u onderzocht of er na fusie ook nog leerlingen afvloeien naar een andere openbare school? En hoeveel leerlingen denkt u dan over te houden op de nieuwe Dalton school?
Misschien even ter toelichting, ook al heet het een Dalton school, het is ook openbaar onderwijs. Alleen het Dalton profiel is een onderwijskundig profiel. Dus ze zijn allemaal in dienst van IJsselgraaf, nu ook. Dus daar verandert op zich niks aan. Op uw vraag, ja, hoeveel leerlingen gaan mee, dat vinden we ook een hele spannende. En er zijn natuurlijk diverse ouders die willen het liefst gewoon in de wijk blijven. En die kloppen misschien bij de buren aan, die gewoon nog in Kleurrijk blijven zitten. We zijn wel optimistisch dat we toch een aantal mensen kunnen motiveren om met ons mee te gaan. En voor uw informatie, om die subsidie te verkrijgen van de overheid, moet 25% minimaal meegaan. Dan is je subsidie gegarandeerd. Nou, we zijn toch wel, als we heel voorzichtig optimist zijn, zeggen dat die 25 moet toch wel lukken van de 97 at the moment. Wij hopen natuurlijk dat het meer dan de helft zal zijn. Maar wij verwachten inderdaad een bepaalde leegloop niet, maar een bepaalde afstroom. Anderzijds komen in de andere wijk, want niet genoemd in dit hele plan, zijn die andere scholen. Er zit er ook een locatie van Prisma, die in Kleurrijk de hoofdlocatie heeft en naast de HUT ook een nevenlocatie. En ik begrijp dat er nog onderhandeld wordt over de datum waarop dan ook die Prisma gaat verhuizen terug naar Kleurrijk. Dus misschien zit daar wat wisselgeld in. Is dat een antwoord op de vraag? Oké, dank u.
Dank u wel. Dan heb ik de heer Weijers, VVD.
Ja, dank je wel, voorzitter. In de vorige raadsperiode hebben we door de toenmalige wethouder onderwijshuisvesting ook een presentatie gehad over de ontwikkeling van basisscholen. En die gaf, ja, in Doetinchem is er helemaal geen sprake van krimp. En alle basisscholen groeien. Dus toen wij dit voorstel lazen, waren we toch wel een beetje verrast. En mijn vraag is of zeg maar de krimp, dat jullie onder dat minimum zitten, of dat komt door autonome demografische ontwikkelingen in de wijk, de HUT of dichteren. Of dat er meer aan de hand is, dat ouders in die wijken nu al bewust keuzes gaan maken voor andere scholen in de wijk of buiten de wijk.
Dat is een begrijpelijke en logische vraag. Daar worstelen wij zelf ook een beetje mee. Als je kijkt naar de demografische ontwikkelingen, dan zouden wij niet moeten krimpen. We denken wel dat de HUT versterkt wordt door de fusie met Mozaïek, doordat er een veel steviger onderwijsprofiel komt. Wij willen ook de school profileren en we noemen het vanaf dan ook een kindcentrum profileren als echt een de Dalton School, het Dalton Kindcentrum van Doetinchem. Want het is vooralsnog de enige die er is. En het is wel een heel sterk onderwijskundig profiel. Dat we nu een beetje in de verdrukking zitten op Kleurrijk, komt ook omdat die anderen zo onstuimig groeien. Hè, waardoor ook die andere scholen op het plein een nevenlocatie moeten inrichten. Ja, en als ouders uit drie smaken kunnen kiezen achter één loket. Ja, ja, ik kan niet altijd gissen naar hun motieven. Maar wij denken dat we een sterk merk gaan neerzetten. Waardoor ook ouders in de wijk rond de Huut daarvoor zullen gaan kiezen. We zijn optimistisch wat dat betreft.
Ja. Dank u wel. Kijk ik nog één keer rond of ik iedereen heb gehad. Dat is het geval. Dan kan de heer Geluk weer even rustiger ademhalen en achterover zitten. Dan ga ik kijken of er raadsleden zijn die vragen hebben voor het college. Dat is alleen mevrouw Stienissen. Dus ik krijg gelijk het woord. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De SP vraagt zich wel af wat er dan met de leegstand gaat gebeuren van het gebouw. Dank u wel.
Dank u wel. Dan kijken we naar wethouder Hummelink voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dat is een goede vraag overigens. Ik weet hem niet direct te beantwoorden, dus ik zit hier ook te kijken wat daar over wordt gezegd. Maar volgens mij is er op korte termijn niet direct sprake van leegstand. En voor de langere termijn wordt in dat IAP aangegeven dat het gebouw onderdeel wordt van de nieuwbouwplannen bij dat IKC waar we het over hebben.
Dank u wel. Kijk ik of er nog vragen zijn. Tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan ga ik ervan uit dat het beeld compleet is van het raadsvoorstel. Dan, ja, ik zie er geen reactie op. Dan kan dit raadsvoorstel doorgaan naar de besluitvorming op 30 januari. Moeten we alleen nog bepalen hoe. Mag ik handen zien voor een hamerstuk? Dat is unaniem. Nou, dat is makkelijk. Dan wordt het een hamerstuk op 30 januari. Kom ik nog een keer bij de heer Geluk uit. Heeft u nog behoefte aan een nabrander? U mag nog één minuut wat meegeven aan de raadsleden indien u wenst.
Nee, we zijn heel blij dat er een IAP is vastgesteld. Ik kan onderschrijven dat die leegstand voorlopig niet aan de orde is. We zijn blij dat er ook nieuwbouw gepland staat voor locatie De Huut. Daar zien we echt naar uit. En we vragen u ook uw meedenken en medewerking als het gaat om stukken kinderopvang. Dat is altijd een heikel punt in integrale huisvestingsplannen. Omdat het onderwijs natuurlijk gefinancierd wordt vanaf de overheid, via de gemeente. En de kinderopvang natuurlijk een aparte tak van sport is. Wat wij heel graag zien, ook als stichting, is dat dat geïntegreerd wordt en dat je ook een mooi geïntegreerd gebouw krijgt. Op de locatie De Huut is ook sprake van nieuwbouw voor SO en SBO. Dus wij, en dat is ook een van de, had ik niet in mijn verhaal staan, maar is eigenlijk ook wel een sterk argument dat wij dus ook het speciaal onderwijs onder één dak hebben met het basisonderwijs, gewoon primair onderwijs en de kinderopvang. En het zou fantastisch zijn als we daar echt ook een integraal gebouw kunnen neerzetten. Dat wil ik nog even onderstrepen.
Dank u wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit agendapunt. En schors ik de vergadering kort voor enkele wisselingen. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het agendapunt gemeenschappelijke adviescommissie VNOG. Vanuit het college is bij ons aangeschoven burgemeester Bouwmans. En die wordt ondersteund door de heer Knipscheer. Aangezien dit een... We beginnen bij burgemeester Bouwmans, die ons kort even vertelt waar dit over gaat. Ga je gang.
Voorzitter, dank u wel. Alhoewel dit onderwerp ook tot een uitgebreid exposé zou kunnen leiden, mijnerzijds, maar daar zal ik u niet mee belasten. Het is op zich ook wat duidelijk omschreven. Waar het om gaat is dat de wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid biedt aan gemeenteraden om een directere relatie te onderhouden met de gemeenschappelijke regeling van dienst. Dat is denk ik aan zich een goede ontwikkeling. Enkele gemeenteraden in onze regio, althans de veiligheidsregio, zijn actief met dit thema bezig geweest. Daar komt eigenlijk ook in de oorsprong een beetje de regio Apeldoorn, Lochem, dit idee uit voort. Andere gemeenten waren daar op een andere manier mee bezig. Nou, goed, kort en goed, dat heeft tot enige discussie geleid binnen de VNOG. Daar is dit voorstel uit voortgevloeid. Ja, je kunt daar van alles van vinden. Ik ben ook heel erg benieuwd wat u ervan vindt vanavond. Maar dit is in ieder geval de uitkomst van de verkenning van de veiligheidsregio om de raadsbetrokkenheid verder te vergroten. En ik ben benieuwd. Dank u wel.
Dank u wel. Ik ben ook benieuwd en we gaan gelijk kijken of er raadsleden zijn met vragen. Kijk. Dan beginnen wij bij de heer Dintje, PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Even kijken, we hebben een aantal vragen als PvdA. We willen graag van de portefeuillehouder horen wat hij de toegevoegde waarde van het adviescollege vindt. We zouden heel graag willen weten of wij ook iemand kunnen afvaardigen aan de adviescommissie, of je je daarvoor kan aanmelden, want dat staat niet in de brief. En daarnaast is de eerste vergadering op 27 maart en dan hebben wij raadsvergadering. De vraag is eigenlijk waarom het college daarmee ingestemd heeft om de eerste vergadering gelijktijdig met onze raadsvergadering te doen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Dan komen we bij de heer Zaaier, GBD.
Mijn vraag is min of meer door de heer Dienst al gesteld.
Dan gaan we gelijk door naar de heer Boerwinkel, SP.
Nou, dank u wel, voorzitter. Zo'n gemeenschappelijke regeling, dat is natuurlijk iets waar we als raden weinig grip op hebben. En dat komt omdat we met heel veel raden dezelfde regeling moeten uitvoeren. Volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat als je dat zelf zou kunnen regelen in een raad, dat dat beter zou zijn. En nou vraag ik mij af, en dan hoop ik dat daar de burgemeester antwoord op heeft, of de portefeuillehouder, of dit nou de democratie versterkt of juist niet. Want daar heb ik dus op zich vraagtekens bij, omdat als je het een afvaardiging zou creëren, dan heeft het, is het politieke gevoel al weg als je de afvaardiging daar hebt. Dus ik vraag me echt af wat dit beter maakt vanuit een politieke visie, want we zitten hier tenslotte vanuit een politieke achtergrond, naar de VNOG toe.
Dank u wel. En dan heb ik nog mijn lijst aan de heer Lonkers.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben al gedeeltelijk gekaapt door de voorgangers, maar dat is helemaal prima. Het enige wat een beetje blijft staan, de afgevaardigde die eventueel uit de Raad van Doetinchem zou komen, die heeft ook een profiel. En dat maakt het natuurlijk ook nog wel uit van linker of van rechterzijde welke invloed dat op zo'n adviescommissie kan hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk ik voorzichtig rond of ik niemand vergeten ben. Dat is niet het geval. Gaan we voor de beantwoording naar burgemeester Bouwmans. U heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de heer Boerwinkel stelt misschien wel de meest essentiële vraag. Levert dit nou wat op? Brengt het iets? Helpt het de democratie vooruit? Als je wat cynisch zou zijn, hè, dan zou je denken afgelopen donderdag hadden we informatieve raad met terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen waar u als raadslid actief bent. Volgende week hebben we dat nog een keer. Nou, we hadden een half uur staan, we waren in een kwartier uitgepraat. Ik denk dat volgende week niet veel anders is. Dus mijn ervaring met dit soort voorzieningen is dat dat niet altijd tot het gevoel leidt dat iedereen op een grandioze manier betrokken is. Dat is denk ik gewoon het eerlijke antwoord. Tegelijkertijd, nu bent u beperkt betrokken. Overigens ben ik zelf heel erg tevreden over wat we de afgelopen jaren als veiligheidsregio hebben gedaan. We doen namelijk heel veel aan informatie brengen. Meningen vragen, dat doen we in interactieve sessies, maar dat hebben we ook veel, zeker in de coronatijd, via webinars gedaan, waar heel veel belangstelling voor was, wat ook tot goede discussies leidde. Wat denk ik beter werkt, is dat u gewoon scherp bent. Dat kunt u zo dadelijk al doen bij het volgende agendapunt, voorzitter. Namelijk door gewoon een goede opdracht mee te geven en mij op pad te sturen. En ja, dan ben ik net zo machtig en onmachtig als u dat bent, want ik ben een van de 22. En als ik geen meerderheid krijg, ja, dan breng ik in wat ik inbreng, maar dan verandert de wereld niet zozeer. Maar met een goede opdracht sta ik wel, heb ik een duidelijkere boodschap. Hè. Dus ik denk zelf dat je de democratie het meest helpt door mij een goede opdracht te geven, met een goede boodschap op pad te sturen en te zorgen dat ik goed bij u terugkoppel. Dan dat dit nou de democratie zo versterkt. Wat wel helpt, en daar hebben we op zich wel positieve ervaringen mee, is dat je de raad als belangrijkste opdrachtgever, ook al is het een beperkt aantal raadsleden dat je ziet, een gezicht geeft. En daarmee wij ons ook goed realiseren dat er meer is dan in mijn geval de gemeente Doetinchem. Het is een informatiepunt, maar ik heb er dusver in het DB, maar ook in het AB wel gezegd, ik hecht er ook aan dat we met al die andere dingen door blijven gaan die we al deden, omdat we daarmee gewoon een groter bereik hebben. Dan heb ik direct denk ik de vraag van de heer Dins. Ja, 27 maart, er wordt gewoon een datum geprikt, er is altijd wel een raad die vergadert. Ja, dat merken we in de Achterhoek al soms met 8 gemeenteraden, nou dat is hier natuurlijk alleen nog maar erger. U kunt, en dat is denk ik ook een beetje de vraag van u en van de heer Nonks, u kunt iemand afvaardigen. Nou, mijn ervaring is met degene die namens u ergens naartoe gaan. Iedereen neemt altijd zichzelf mee, dat doe ik ook. Maar over het algemeen zijn de mensen die namens ons ergens zitten, ze ervan bewust dat ze namens het collectief er zitten, niet per se voor eigen rekening. Dus op één plek anders, dat is in de Achterhoekraad. Daar zit u ook namens iedere fractie met één iemand. En daar word je juist wel uitgenodigd om met je eigen profiel daar te gaan zitten. Maar dat is hier dus anders. Nou, de heer Dins vroeg naar de toegevoegde waarde, die is er wel, anders hadden we het ook echt niet voorgesteld. Maar er zijn portefeuillehouders in het AB, er zijn collega's van mij die er enthousiaster over zijn. Maar dat heeft vaak ook te maken met het feit dat in een eigen raad al jarenlang eigenlijk die grip op gemeenschappelijke regelingen discussie wordt gevoerd. En dat, ja, die hebben wij ook wel af en toe, maar wij lossen hem tot dusver altijd op met een goede opdracht. En ik kan daar over het algemeen heel goed mee uit de voeten. Dank u wel, voorzitter.
Ja, dank u wel. Ik zie de heer Boerwinkel nog op dit punt.
Ja, dat had ook in de tweede termijn gekund, maar het is toch wel meteen eigenlijk een wedervraag. Ik hoorde de burgemeester heel goed zeggen, of de portefeuillehouder heel goed zeggen, geef mij nou een hele goede opdracht mee. Dat was in het verleden zo, dat is in de toekomst zo. Dat is heel goed. En een adviescommissie, het zou wat kunnen bijdragen, maar het is ook niet heel, heel spannend en bijzonder, als ik het zo mag kwalificeren. Dan is eigenlijk mijn vraag niet alleen aan de portefeuillehouder, maar aan ons allemaal. Is het dan wel zinvol om hier tijd en energie in te steken en kunnen we onze tijd en energie niet beter ergens anders in steken?
Dank u wel. Dan gaan we nog even kijken of de portefeuillehouder daarop kan reageren.
Nee, de raad heeft inderdaad de keuze om niemand af te vaardigen, hè, dus dat kan. Dat zou ik toch niet adviseren, omdat ik denk dat het wel goed is om gewoon eens even een paar keer te gaan kijken of het van toegevoegde waarde is. En als we nou met elkaar denken, nou het levert helemaal niks op. Het is gewoon de hobby van een aantal mensen die dat heel leuk vinden. Maar wat moet ik ermee? Of ik voel me er ongemakkelijk bij. Hè? Dat zou ook kunnen, meneer Nonkers. Dat u denkt, ja ik zit daar wel, maar ja, met welk mandaat zit ik daar dan? En wat word ik dan geacht te doen? En hoe kan ik dat dan in vredesnaam fatsoenlijk terugkoppelen? Kunnen we altijd nog zeggen, nou laten we ermee stoppen. Dus dat is dan ook wel een mooi punt om mij dan weer een heldere opdracht te geven als lid van het AB. Dat vanuit ons perspectief het niet functioneert. Hè? Zo werkt het dan ook weer. Dus ik zou niet voorstellen om het niet in te vullen, maar ik zou wel voorstellen om het kritisch in te vullen.
Dank u wel. Kijk ik of er nog vragen zijn bij de raadsleden voor de tweede termijn. Dat is niet het geval. Mag ik er dan vanuit gaan dat het beeld compleet is? Dat is wel het geval. Dan kan deze ook door naar de raad voor besluitvorming op de raadsvergadering van 30 januari. Moeten we alleen nog kijken hoe. Mag ik handen zien voor een bespreekstuk? Ik zie PvdA, D66 en GroenLinks. De andere niet. Dat betekent dat het een hamerstuk wordt. En de drie partijen weten hoe ze het eventueel toch een bespreekstuk kunnen maken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen aan dit agendapunt. Het volgende agendapunt is ook over de VNOG. Dus ik denk dat we gelijk door kunnen zonder schorsing, want iedereen blijft gewoon op de plek zitten. En dan gaan we het hebben over de kadernota 2026-2029 van de VNOG. En wederom is dan de heer Baumans om ons kort toe te lichten waar het over gaat.
Ja, dit sluit wel een beetje aan bij het vorige punt en wat ik daarover zei. Ik weet dat uw raad de afgelopen jaren, voor zover ik kan overzien, dus dat is alweer bijna 8 jaar, altijd kritisch is geweest op de begroting van de veiligheidsregio, ook begrijpelijk. We komen uit de periode van financieel wanbeheer, zou ik bijna zeggen. Dat is misschien iets groter term, maar we hebben behoorlijke verlies gehad in de aanvangsjaren. Daar is ook bijgestuurd. Dat heeft ook succes. We hebben de afgelopen jaren ook een aantal keren wat geld teruggekregen. Overigens kun je ook daar heel erg over filosoferen, want je kunt dan ook zeggen, er is te ruim begroot. Maar goed, dat laten we maar even terzijde. Denk over veiligheid is natuurlijk heel erg veranderd, zeker de afgelopen periode. De veiligheidsregio speelt daar ook een hele belangrijke rol in, ook als het gaat om andere dan brandweertaken. Als het gaat ook om het denken in veiligheidsrisico's van deze tijd. Nou, dat is kritisch begroot. In het dagelijks bestuur waar ik ook in zit vanuit het AB hebben we ook scherp naar de begroting gekeken. Maar we realiseren ons ook dat een aantal AB-leden nog steeds kritisch is op de gevraagde middelen. En dat licht hebben we ook in het college daarover gesproken. En ik zit daar namens u, namens in het AB, voor de goede orde. Want ik heb een dagelijks bestuurverantwoordelijkheid waarin ik natuurlijk vind dat we die organisatie op een goede manier moeten faciliteren. Maar als AB-lid namens u kan ik daar wat kritischer tegenaan kijken. Nou, dat ziet u hier. Ik had wat technische vragen vanuit Forum. Dat vond ik mooie vragen. En die waren eigenlijk in de geest van, misschien wordt het zo nog een keer herhaald, van kan het niet wat scherper? Dat kan wel. Alleen dan heb ik geen ruimte meer om te dealen in de vergadering. Dus ik zoek ook een beetje naar een tone of voice die maakt dat we misschien ook in de vergadering wat draagvlak zou kunnen ontstaan voor kritisch kijken naar die begroting. Ik denk dat daar meer gemeenten zo mee bezig zijn. Maar als iedereen heel expliciet aangeeft hoe het mandaat er exact uitziet, zou het wel eens kunnen zijn dat we in de vergadering niet tot elkaar kunnen komen. Dus ik zoek hiermee ook een beetje ruimte. Tegelijkertijd begrijp ik dat u zegt, ja, het is niet heel erg smart. En dat is natuurlijk ook zo. Dus het is een beetje een zoektocht. Maar het is voor het eerst dat ik van u...
Burgemeester Bouwmans, u komt aan een afronding. Want voordat we bijna met de eerste termijn al begonnen. Ja, dus.
Ik was eigenlijk vragen die nog gesteld moeten worden aan het beantwoorden. Maar dat is natuurlijk... Ja, dat is een beetje vreemd dat ik dat doe. Hè? Ja, dat is eigenlijk wel gek. Nou ja, goed, kort en goed. Ik ben nu toch de draad kwijt, dus laat ik maar ophouden praten. Ja.
Dank u wel. Ik ga toch kijken of er vragen zijn. En ik verwacht ze wel. Ja. Even kijken. Winkel. Weet je. Forum ook nog? Ja, het hoeft niet, mag wel. Dan beginnen we gelijk bij de heer Kostraat van Forum voor Democratie.
Ja, dankjewel. De burgemeester heeft hem al enigszins beantwoord, de vraag, voor dat ik hem had gesteld. Maar ik begrijp dus dat er wel nog gekeken gaat worden naar om wat extra te bezuinigen. Alleen dat het dan niet concreet wordt genoemd, omdat u dan nog wat meer ruimte, draagvlak zoekt.
Dank u wel. Dan kan de portefeuillehouder daar nog even op ingaan straks. Ik heb ook nog staan de heer Boerwinkel, SP.
Dank u wel, voorzitter. Trouwens, mooi scherp, voorzitter. Om de portefeuillehouder mooi kort te houden, is heel goed. Even kijken. Nou, laat ik zeggen dat ik het eerst met het vorige punt ook al, en dit punt ook. Kijk, de VNOG doet natuurlijk goed werk. En hoe het in het verleden ging, is gewoon best op een goede manier. En ons portefeuillehouder, die heeft daar al jaren heel veel grip op. En dat gaat op een hele goede manier. En ik zie ook dat nu weer getracht wordt om de kosten binnen de perken te houden. En ik zie daar een aantal voorstellen staan. De post onvoorzien, de overheadkosten, al dat soort dingen om die wat terug te brengen. Er zit alleen één bij waarvan ik denk van ja, hoe kun je dat nu al zeggen? Dat is die loonindexatie in 2026. Die moet lager zijn dan de 4,25%. Ik denk daar kun je toch eigenlijk niks zinnigs over zeggen in deze fase over loonindexatie. Want volgt dat niet ook de loonindexatie van ambtenaren normaal gesproken of zo? En dan kun je daar toch, ja, dat is toch iets waar je mee geconfronteerd wordt of niet in de begroting voor dat jaar. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. En laat ik dan in ieder geval zeggen dat we niet minder moeten indexeren dan mensen nodig hebben.
Dank u wel. Dan heb ik nog de heer Boerman, VVD, staan.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet zozeer een vraag als eerder een opmerking. Dit betreft de ingezette lijn van het college om ook verbonden partijen te verzoeken om bij te dragen bij de kostenbesparingen, zoals die net ook besproken werden. Wij zien dit eigenlijk in deze vorm voor de eerste keer. En we zien dat bij de VNOG, zoals vanavond bij dit onderwerp. We zien het ook bij de GGD. En we willen hier eigenlijk uitspreken dat de VVD deze lijn van harte ondersteunt. Dank u wel.
Dank u wel. En dan heb ik nog staan de heer Dinsch, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij als PvdA zijn vooral eigenlijk even benieuwd. In het verleden hadden zienswijzen richting het VNO-GG geen nut volgens het college. Dan moesten er namelijk 22 colleges instemmen. Ons werd dus ontraden om die zienswijze in te dienen. Wat maakt het dat we dat nu wel moeten doen? En daarnaast willen we eigenlijk heel graag weten of het nu juist wel de tijd is om te gaan schrappen in het personeelsbestand in verband met de rest, in verband met de onrust in Europa en de rest van de wereld. Dank u wel.
Dank u wel. Dan heb ik iedereen gehad aan de zijde van de raad. En dan gaan we naar de burgemeester Bouwmans voor de beantwoording.
Ja, in mijn 60 seconden die drie keer zo lang duren, had ik al iets gezegd over de veiligheidssituatie in de wereld, denk ik, en het goede werken. De heer Boewinkel en de heer Dins refereerden daar ook aan. Er komt veel op die veiligheidsregio's af. En die taken gaan verder dan brandweerzorg of geneeskundige hulpverlening. Dat moet ons goed realiseren. En ik denk ook zonder de inzet van deze vrijwilligers dat we niet in staat zijn om een veiligheidsorganisatie te bouwen die klaar is voor de gevaren die wel degelijk dreigen. En dat kan van alles zijn, van internationale dreiging tot natuurrampen. Dat, nee, je kunt schrik niet verzinnen. Moet je dan nu bezuinigen? Nou, dat doen we in zekere zin ook niet. Want het is natuurlijk niet zo dat laat me zeggen, er zijn autonome ontwikkelingen die gewoon ook bekostigd worden. Alleen we proberen het een klein beetje te beperken. Ik kan me niet zo heugen dat ik in het verleden gezegd zou hebben dat we maar geen meningen moeten hebben. Dat herken ik ook niet zo met de inbreng vanuit de raad. Het is alleen wel zo dat als je niet voldoende medestanders hebt, dat de begroting niet verandert. Hè. Tegelijkertijd zie ik dat bij, en daar heb ik als DB dit natuurlijk wel invloed op, door zuinig met centjes om te gaan. We op zich ook goede resultaten hebben geboekt, waardoor we ook wat terug konden geven. Nou, dan kun je die filosofie wel weer hebben over, heb je dan te ruim begroot of niet. Maar goed, dat is dan feitelijk zo. We hebben geld overgehouden, is deels teruggestort. En met wat we over hebben gehouden, hebben we soms ook weer een tekort kunnen opvullen, zodat we niet extra bijdrage hebben gevraagd. En daarmee ook als veiligheidsregio relatief zuinig zijn ten opzichte van vergelijkbare regio's. Ja, die loonindexatie. Wij gaan uit van de september circulaire BBP. Maar ik weet inderdaad dat op dit moment de vakbonden meer dan 10% eisen aan stijging voor gemeentepersoneel voor een eenjarige cao. Het brandweerpersoneel heeft een eigen cao, maar die volgt over de algemene cao van de gemeente. Dus als daar 10% de norm wordt, ja, dan zal dat ook wel doorvertaald worden naar de veiligheidsregio. Dus dan, ja, dan zit daar een probleem. Tegelijkertijd geldt dat hier in alle eerlijkheid in huis ook. Als wij vanuit Den Haag 3 of 4% vergoed krijgen en onze medewerkers worden 10% duurder, en we hebben geen andere bron van inkomsten, dan moeten we dus 6% schrappen. Ja, daar heb je het dan over. Het is niet helemaal een goede rekensom, grofweg, hè. Dus wij willen gewoon inzetten op BBP, want dat sluit een beetje aan bij, denk ik, wat de inbreng van de VVD-fractie is. Ja, dat is eigenlijk de nieuwe norm die we zetten. Wat wij krijgen kunnen we doorgeven, maar niet meer dan dat. Want anders moeten wij keuze maken in onze eigen begrotingsvrije ruimte, waar we ook andere dingen mee willen doen, waar u ook andere dingen mee wilt doen. Dus dat is de achtergrond daarvan. Nou, de heer Kosters hebben we
antwoord. Burgemeester Bouwmans, even een interruptie van de heer Boerwinkel.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, dat begrijp ik heel goed, hoor, wat u nu zegt, maar dat staat toch dan een beetje af van het realistisch kijken naar een begroting over het volgend jaar?
Portefeuillehouder.
Ja, wat we eigenlijk zeggen is, u moet anticiperen op het feit dat u minder geld krijgt dan dat u nodig heeft, want dat moeten we allemaal. Ja, dat is denk ik eigenlijk wat de heer Boeman ook zegt, dat, ja, als je hier in huis kijkt, wij moeten dat ook. Wij moeten ook heel goed scherp kijken naar wat wel en niet kan. Dus als wij onvoldoende middelen krijgen voor onze formatie en de formatie wat duurder dan onze autonome stijging het mogelijk maakt, en dan betekent dat die formatie moet inkrimpen. Hier in huis is dat problematisch omdat je dan werk niet kunt doen. Het raakt geen personeel, omdat we nogal een tamelijk verloop hebben waardoor je geen gedwongen ontslagen nodig hebt. Dat zou bij de veiligheidsregio wel eens iets minder kunnen zijn, want ik denk dat het verloop bij ons wat hoger is dan daar. Tegelijkertijd denk ik dat je, als je kijkt naar de percentages, dat dat ook niet op die manier pijn gaat doen direct. Maar als dit langjarig aan de orde is, en dat kan zomaar vanuit Den Haag, u weet als geen ander hoe de wind daar waait, ja, dan wordt het natuurlijk wel een probleem. Maar goed, we hebben kennelijk een enorme begrotingsoverschot, dus wie weet. Ja, ik lees de krant wel eens, voorzitter. Ja. Volgens mij heb ik iedereen beantwoord.
Dank u wel. Dan gaan we kijken of er nog vragen zijn voor een tweede termijn. Dat is niet het geval. Mag ik dan concluderen dat het beeld compleet is? Dat is het geval. Dan kan ook deze door naar de raadsvergadering van 30 januari voor besluitvorming. Mag ik dan handen zien voor een bespreekstuk? Dat is helemaal niemand. Dan wordt het een hamerstuk op 30 januari. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit agendapunt. Dank ik burgemeester Bouwmans en de heer Knipski als ondersteuning. En dan gaan we zo door met het volgende agendapunt. Ik heropen de vergadering en aan de orde is een raadsmededeling die geagendeerd is door de PvdA en PVLM en wel de raadsmededeling inkoopstrategie jeugdhulp, WMO en wonen voor het nieuwe inkoopprocedure en contracten per 1 januari 2026. Aangezien door PvdA en PVLM is geagendeerd, krijgen zij als eerste het woord. En we beginnen dus bij PvdA, de heer Op de Weeg. Gaat uw gang.
Dank, voorzitter. Deze keer als PvdA niet hoestend, begreep ik dat dat net een dingetje was. We hebben inderdaad geagendeerd. En eigenlijk, vorige week hebben wij gesproken inderdaad met de ambtenaar die er ook nu bij zit ter ondersteuning. En eigenlijk zijn wij wel gerustgesteld, maar ook eigenlijk wel weer een beetje teleurgesteld, want we kwamen er ook achter dat ons politieke momentum wat betrekking tot de inkoopaanbesteding al geweest is. Toch hadden we naar aanleiding hiervan toch nog wel twee vragen. Ten eerste, we hoorden toen ook inderdaad dat per 1 januari 2026, dus over iets minder dan een jaar, moet namelijk ook de aanbesteding, en dus ook de hoe we dit dus dan ook doen, hoe we dit inkopen, moet dit ook in een gemeenschappelijke regeling. En dat is wat mij betreft het moment om ook als raad veel meer sturing, veel meer zicht en het echt te hebben over de governance. Dus mijn vraag dan ook aan het college is, kom nou bij ons niet met een raadsvoorstel, maar kom nou eerst met ons in gesprek. Wat willen jullie? Hoe willen jullie toezicht houden? En ga daarna pas de regio in om dan te overleggen van wat wil je nou eigenlijk? Ook omdat we als raad daar wel toch wel wat kritische vragen over hebben. En als ik nog binnen de minuut zit, voorzitter, mijn tweede vraag, net dan rond ik hem snel af. We hebben het nu ook vooral ook wel gehad om weer vooruit te kijken. En toch blijf ik toch een beetje doorzeuren op toch terugkijken. Want ik vraag me, als Partij van de Arbeid vragen we ons wel echt af. Gaat nou deze aanbesteding er echt voor zorgen, dus dat zo direct onderaan de streep we minder geld kwijt zijn? Is het college daar nog steeds van overtuigd? Of moeten we nu toch tot de conclusie komen, nou, we doen het nu vooral toch ook goed?
Dank u wel. Gaan we naar mevrouw Evers, PVLM.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de heer Op de Weeg heeft al een aantal vragen die ik had opgesteld. Ik heb nog één vraag daarbij. Ik las vorige week een artikel in de krant dat de gemeente Berkelland ook mensen aan gaat stellen die zich met name met mogelijke fraude bezighouden. Wordt dat gemeenschappelijk gedaan? Want dat is mij niet helemaal duidelijk. Geldt dat voor de hele regio Achterhoek? Maar daar zit wel een punt van zorg ook.
Dank u wel. Kijk ik of er nog andere raadsleden zijn met vragen. De heer Boerwinkel, ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Op de Weeg zei al, er is eerder over besloten, maar dit is een uitwerking van wat we eerder hebben besloten. Dus zie je nu dingen die je toen niet zag. Daarom hebben wij ook wat vragen. En ik zal snel zijn, want je moet geloof ik een minuut maximaal hebben. Er wordt gesproken over dat er kostenoverschrijdingen moeten worden voorkomen en de zorg te normaliseren. Wat wordt hier nu eigenlijk gezegd, is mijn vraag. Wat betekent dat? Zijn er mensen die te lang zorg krijgen nu? Of wat betekent dat normaliseren? Er wordt ook over fraude. Daar was het PVLM had het er net ook over. Naast fraude heb je ook bedragen die aan grote dingen besteden worden. Wordt er bij aanbesteding ook gekeken naar bijvoorbeeld maximale winst en maximale beloning voor topbestuurders? En een derde vraag, nog snel binnen die ene minuut volgens mij, is dat er wordt voorkomen dat cliënten abrupt gaan wisselen van hulpverlening of van organisatie met een overgangsperiode van 12 maanden. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk zijn er mensen die zijn al jaren bij dezelfde hulpverlener en die worden toch gedwongen om over te stappen naar een andere hulpverlener. Kan dat niet anders?
Dank u wel. En dan heb ik vaststaan de heer Nonkers van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Zijn er naar de mening van de portefeuillehouder voldoende waarborgen tegen onverhoeste kostenstijgingen? Zijn er voldoende waarborgen voor onze inwoners? Want ik vind het vooral een heel erg theoretisch stuk. Maar in de praktijk gewoon goede zorg binnen acceptabele termijnen. Eventueel op acceptabele reisafstand of gewoon thuis. En zijn er waarborgen voor de werknemers op de werkvloer dat zij gewoon een acceptabel loon ontvangen? Dus niet te veel overhead. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk ik naar de wethouder Hummelink of die klaar is voor de beantwoording. Dat is het geval. Krijgt hij het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoop het wel. Ik heb alles proberen mee te tikken. Ik ga ze af op volgorde waarin ze gesteld zijn wat mij betreft. Vraag van de PvdA beginnend. Goede vraag overigens, want het klopt inderdaad dat wij verplicht moeten gaan samenwerken binnen een GR. Dat geldt overigens uit mijn hoofd, en dan spreek ik even naar rechts, alleen voor het gedeelte van de jeugdwet. Ik zie ja knikken. En daar zijn wij op dit moment in de regio al druk mee bezig. Die governance waar u het over heeft, daar wordt op bestuurlijk niveau al veel over gesproken met elkaar. Je hebt verschillende manieren, en nu wijk ik een beetje af van het onderwerp, maar het helpt wellicht de heer Op de Weeg in zijn beeldvorming. Maar je hebt drie verschillende manieren waarop je dat zou kunnen doen. Een GR, zoals u weet, centrumregeling. Je zou een openbaar lichaam kunnen laten oprichten en zo heb je nog wat varianten. Op dit moment is het college in gesprek met andere gemeenten over wat zien wij nou zitten als gemeente Doetinchem, dat het beste is voor de Achterhoek. Ik heb uw oproep gehoord, want u zegt kom niet met een raadsvoorstel. Ja, uiteindelijk zullen we toch met een raadsvoorstel moeten komen. Maar ik heb uw oproep gehoord om voorafgaand in gesprek te gaan. Maar deze kanttekening daarbij meegegeven dat we op bestuurlijk niveau al in gesprek zijn omdat de tijd toch wel dringt inmiddels.
Ja, even een interruptie van de heer Opteweeg. Ga er aan.
Ja, dank voorzitter. Er zijn natuurlijk inderdaad de verschillende vormen zitten ook wel in de GR. Ik ben alleen bang dat op het moment dat wij dat er nu al op bestuurlijk niveau in de regio over gepraat wordt over samenwerking, dat het daarmee dan al afgekaart wordt in de regio. En ik zou het liever zo zien, dus dat wij als raad het college een opdracht meegeven met dit is wat we vinden, hoe we dit moeten doen in de regio, hoe we, hoe we hier als raad belangrijk vinden dat er governance is. En dat het college zich dan ook gesteund voelt in, dit breng ik naar buiten toe. Dit ga ik zo onderhandelen. En nu lijkt toch het paard achter de wagen gespannen te worden.
Wethouder Heubelink.
Ja, dank u wel. Ik wil het niet downsize, maar ik wil het ook niet spannender maken dan het is. De GR die verplicht wordt straks, die gaat enkel over de uitvoering. Binnen de Achterhoek in ieder geval. Andere gemeenten of regio die kiezen voor andere modellen. Maar in de Achterhoek wordt die GR de uitvoering van de taken die nu SDA heeft, kort gezegd. Het is iets complexer dan dat, maar dit is de korte uitleg. Dat maakt ook dat wij bestuurlijk niveau dat gesprek al aan zijn gegaan en niet om politieke beslissingen te nemen met elkaar, maar om nou te kijken wat is nou gewoon de meest efficiënte manier om die taken die we nu bij het SDA hebben liggen, sociaal domein Achterhoek, om die in een GR te gieten. Spannender dan dat is het ook niet. Het staat u natuurlijk altijd vrij wat mij betreft om daar uw input op te leveren. U kent de weg om daar nadere schriftelijke vragen over te stellen. Als u daar de behoefte aan heeft. En dan denk ik dat wij alle, ik hoor niet veel onrust, maar dat wij alle comfort kunnen bieden om aan te geven dat zoals we er als Doetinchem in ieder geval in staan, sec is dat we uit blijven voeren wat we uitvoeren op de meest efficiënte manier. Ik ga verder met de beantwoording. Vraag 2, PvdA. Gaat deze aanbesteding er nou echt voor zorgen dat we onderaan de streep minder geld kwijt zijn, vroeg u, hè? Ja, die toezegging die ga ik u natuurlijk niet doen. Ten eerste omdat we vanuit die inkoop jeugdhulp WMO spelen kosten een grote rol. Dat is een van de redenen natuurlijk dat wij in de situatie zitten waar we nu in zitten. Maar de uiteindelijke uitvoering van die aanbesteding, dat gaat gewoon over het verlenen van goede zorg. Dat is een wettelijke taak, maar dat willen we ook goed doen. En we zien op dit moment in ieder geval, als je kijkt naar bijvoorbeeld jeugdhulpindicaties, dat stabiliseert. Dat is al een hele winst als je dat vergelijkt met andere regio's. Het kwam net nog te sprake bij het vorige onderwerp. Wat je ook ziet, en dat is in bijna iedere sector, is dat de cao's fors omhoog gaan, dat alles duurder wordt. De oorlog in de Oekraïne heeft ook een goede impact in alle prijzen die wij hier ook vertaald zien worden in de inkoop voor jeugdhulp en WMO. Dus ik ben de laatste die zegt dat het goedkoper wordt, maar ik vind wel dat we duidelijke afspraken moeten maken, en dat zijn we nu dus ook aan het doen, over waar we dan op sturen, hoe we dat doen en vooral ook de contexten erbij geven die belangrijk zijn om die keuzes te maken. En een van de beslissingen bijvoorbeeld die we nu hebben genomen, dat heeft u wellicht teruggezien, is dat we gaan naar naar meer segmentatie, zeg maar, waardoor we ook zorgaanbieders kunnen laten blijven doen waar ze goed in zijn. En niet verplichten om een breder pakket op te pakken, alleen maar omdat de aanbesteding dat vereist. Ik hoop dat zo voldoende beantwoording is.
Ik zie nog een interruptie bij de heer Opteweeg.
Zeker, dank voorzitter. Dank ook wethouder. Dat klopt inderdaad ook, hè. Dat is ook fijn. Hè? Weet je, op inhoud ben ik blij ook met deze inkoopstrategie. Weet je, er zitten natuurlijk vast wel punten en komma's waar we echt wel ook wel weer iets politiek van kunnen vinden. Maar ik had ook met de ambtenaar gesproken. En ik ben er oprecht, kan ik de echte visie daarin vinden en welke lijn en welke stip op de horizon we daarin neerzetten. De reden ook dat ik het vraag, voorzitter, is ook, het is een onderzoek geweest naar verschillende gemeenten. Hebben ze gekeken naar wat werkt nou het beste? Welke manier van aanbesteden werkt nou het beste? En wat was de conclusie? De gemeenten die het goedkoopste uit waren, die hadden niet specifiek een bepaalde manier van aanbesteden, maar dat waren de gemeentes die het meest koersvast waren. Die een plan hebben gekozen en dat eigenlijk vanaf moment 1 eigenlijk zijn door gaan voeren. Dus het is geen vraag, voorzitter, maar eigenlijk meer dus ook een appel van, nou ja, laten we dus nu, het plan lijkt goed te zijn, maar laten we dus dan nu ook eindelijk koersvast blijven. En dus niet weer wissel, wissel, wissel doen.
Dank u wel voor uw appel. Dan gaan we terug naar de wethouder Hummeling voor de beantwoording.
Ja, dank u wel. Dank u wel ook voor uw appel. Eén vraag van de PVLM. Die gaat eigenlijk ook over een ander onderwerp, maar hij is zo makkelijk snel te beantwoorden. Die gaat over de zorgfraude. Dat is iets wat we regionaal inkopen. Dat is volgens mij het antwoord dat u zoekt. Dan heb ik een aantal vragen van de SP. Om te beginnen, er wordt gesproken over kostenoverschrijdingen die moeten worden voorkomen, zorg te normaliseren. En een van uw vragen is, wat is dat nou eigenlijk, normaliseren? We hebben dit gesprek ook gehad bij het, toen wij het integraal beleidskader sociaal domein voor hadden liggen in deze raad. Ik kan me nog een gesprek met mevrouw Evers herinneren over hetzelfde onderwerp, wat is nou normaliseren? Als ik het moet uitleggen zoals we die vanuit het integraal beleidskader sociaal domein bedoelen, dan is normaliseren dat je iets zoveel mogelijk bij de dagelijkse leefomgeving, de gewone zaken van een cliënt behandelt, zonder onnodige medicalisering of complexe zorgtrajecten. Bijvoorbeeld kijken, en daar wordt in het integraal beleidskader sociaal domein heel erg over gesproken, Dat sociale netwerk en die eigen krachten die daarbij zitten, hoe, als iemand zich meldt bij ons met een probleem, hoe zit dat dan bij die cliënt? Dus we gaan per cliënt wordt gekeken naar wat is nou het sociale netwerk om zo'n cliënt heen. Had dit op een andere manier voorkomen kunnen worden? Nou, eenzaamheid is een heel actueel thema bijvoorbeeld, waar heel veel problemen uit voortvloeien. Financiële problemen is een thema waar heel veel andere problemen weer uit voortvloeien. En dat is waar wij naartoe willen. Dus we kijken naar het complete plaatje. Dat is wat ons betreft normaliseren. Dus eerst kijken naar de cliënt, de omgeving die daarbij zit. En ook, zoals we dat iedere keer noemen, wegblijven van het medicaliseren. Als dat niet nodig is en complexe zorgtrajecten zoveel mogelijk voorkomen.
Ik zie een interruptie van de heer Boerwinkel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit begrijp ik. Maar dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. En dat hoor je ook, dat op verschillende manieren wordt gedaan. In onze gemeente, maar ook in heel veel andere gemeenten. Je kunt bij mensen gaan kijken hoe hun situatie is en hun omgeving en hun netwerk. Daarnaar te kijken en daar op zich aan te appelleren. Maar vervolgens zeggen van ja, oké, dat is er dus niet heel onvoldoende. Dus gaan wij iets inzetten. Maar de druk of de manier waarop dat gedaan wordt is ontzettend belangrijk. Heel veel mensen ervaren ook dat zij denken van ja, ik ga dus niet die zorg krijgen, want ik moet het zelf maar oplossen. En ik moet ome Piet uit het andere eind van het land maar deze kant op trekken, want die moet voor mij gaan zorgen. Dus het is een ongrijpbaar iets, dat realiseer ik me heel goed. Maar tegelijkertijd is het volgens mij iets waar we ons heel bewust van moeten zijn, dat dit uitmaakt hoe mensen of mensen de juiste zorg krijgen en of ze het wel redden. Terwijl we denken van je hebt een netwerk, maar dan kan het toch zo zijn dat het niet zo is. En er zit geen vraag in, maar wel een oproep.
Dank u wel. Dan gaan we terug naar de wethouder Hummeling voor de overige beantwoording.
Ja, ook u dank voor uw appel. En als bij de vorige vragen stellen. U had nog meer vragen. Een van de vragen, de volgende vraag die ik heb genoteerd is, wordt er bij die aanbesteding ook gekeken naar de maximale winst of hoge beloningen voor bestuurders. Ik weet zeker dat u hier ontzettend blij van wordt, want ja, daar wordt naar gekeken. In die aanbestedingsprocedure wordt rekening gehouden met, en nu ga ik hem eventjes exact opnoemen, regels die excessieve winst en onevenredige beloningen voor bestuurders van zorgaanbieders moeten voorkomen. Daar wordt geborgd door uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen die specifiek gericht zijn op goed bestuur, transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is een van de onderwerpen in de aanbestedingsprocedure. Daarnaast...
Daar komt nog een interruptie van de heer Boerwinkel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit klinkt goed. Dat is, ook al zit hij hier weer, hè, het woord excessief is natuurlijk, we kunnen daar van alles bij voorstellen, maar ik neem aan dat de intentie heel goed is om te zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren. Daar heb ik wel een vraag op die daaraan aan raakt. Dat is namelijk, dit is allemaal nog gericht op marktpartijen, zou ik maar zeggen. Partijen die een dienst of meestal een dienst leveren en daar wordt naar gekeken of zij al dan niet in aanmerking komen voor die aanbesteding. Is er ook gekeken naar bijvoorbeeld varianten zoals die in Heerlen zijn toegepast, waarbij zorg in een andere constructie is neergezet en de gemeente veel meer regie heeft op het hele traject? Is daar naar gekeken?
Wethouder Hummelink.
Het specifieke voorbeeld van Heerlen, dat ken ik niet. Ik weet ook niet of er naar gekeken is. Ik weet niet of mijn buurvrouw dat weet. Die kijkt net zo moeilijk als ik. Dus,
Mag ik dat dan in ieder geval nog meegeven, ook als tip? Van, kijk ook eens hoe Heerlen dat bijvoorbeeld doet. Er zijn ook andere gemeenten die dat doen, maar Heerlen is een goed voorbeeld.
Ja, ik zie en hoor naast mij dat er wordt gezegd Heerlen en wordt getypt. Dus dat wordt meegenomen, wordt naar gekeken. Ik ken het voorbeeld niet, maar ik ben benieuwd. En dan kom ik bij de volgende vraag die meneer Boerwinkel had gesteld. De cliënten die worden nu gedwongen over te stappen. Kan dat niet anders? Er zit een, dat had u al gezien, transitieperiode of overgangsperiode van 1 jaar in. Wij doen er alles aan om overstappen voor cliënten zoveel mogelijk te beperken in ieder geval. Dus als dat niet nodig is, dan is het niet nodig en dan gaan we dat niet doen. Aan de andere kant, de aanbestedingen die lopen nu. Wij weten niet wie er meedoen op die aanbestedingen. Dus garanderen kunnen we het ook niet. We weten niet of dezelfde zorgaanbieders die op dit moment onze zorg verlenen, straks ook nog onze zorg verlenen. Voor het grootste gedeelte verwachten wij dat het wel zo is. Maar je weet het niet, want daar komen we pas achter als de kluis, zoals dat heet, bij zo'n tender aanbesteding, als de kluis wordt geopend. Dan krijgen we alle zorgaanbieders te zien. En dat is ook het moment waarop wij kunnen kijken. En dat is echt daarom wordt er ook een jaar voor uitgetrokken. Dat is echt een complexe proces, maar dat is wel het moment dat er kan worden gekeken. Welke zorgaanbieders hebben we nu? Welke zorg verlenen die? En past dat ook al bij misschien wel inderdaad de huidige zorg die een cliënt op dit moment ontvangt? En als er geen reden is om een cliënt naar een andere zorgaanbieder over te doen, dan doen we dat uiteraard niet.
Nog een interruptie van de heer Boerwinkel.
Ja, ik zal
Nog eentje dan. En is het dan bijvoorbeeld ook nog een optie, als dan duidelijk is wie er de aanbestedingen hebben gewonnen, als een medewerker bij iemand zit, dat dan gestimuleerd of gepoogd wordt om die medewerker te behouden voor de cliënt, maar in dienst van een andere organisatie?
Ja, wethouder Hummelink. Wordt wel erg technisch zo.
Ja, dank u wel. Maar ik kan hem wel beantwoorden, denk ik, want we gaan niet over de bedrijfsvoering van de zorgaanbieders die zich hebben ingeschreven. Daar kan ik geen enkele toezegging op doen. Omdat simpelweg medewerkers zelf zo vrij zijn om ontslag te kunnen nemen ook. En wel of niet bij een andere zorgaanbieder kunnen gaan werken. En we kunnen ook een zorgaanbieder niet gaan verplichten om dezelfde medewerker aan de juiste cliënt gekoppeld te houden. Juist omdat we die vrijheid voor zo'n zorgaanbieder ook willen behouden. Die moet wel dynamisch kunnen zijn in zijn bedrijfsvoeringsprocessen.
Meneer Boerwinkel, nog één keer, maar wel met de medewerking van niet te technisch of te inhoudelijk.
Ik ga het proberen, maar toch, dit is vaak essentieel voor de mensen thuis, omdat dit is wat zij beleven. Dus, en ik begrijp heel goed, en wat u zegt is helemaal waar, dat kunnen we vanuit een stadhuis niet regelen. En aan de andere kant hebben we bijvoorbeeld bij huishoudelijke zorg in het verleden ook wel eens gezegd van, er kan een andere organisatie komen met de verplichting dat u personeel overneemt. Dat is in het algemeen, in het groot, en dat is in dit geval niet. Maar je zou natuurlijk wel kunnen zeggen van, als dit soort incidenten zich voordoen, dan gaan we niks verplichten of wat, maar we zouden kunnen kijken van, kun je daar eens naar kijken? Kun je het daarover hebben, het gesprek over hebben, zonder dat er enige verplichting aan zit?
Dank u wel. Wethouder Hummelink.
Ja, dank u wel. Ja, zoals gezegd, uw voorbeeld ken ik niet, maar is van enige tijd geleden, begrijp ik. Is het wel een bewuste keuze om ons niet te veel met zo'n proces te mengen. Zeker ook in de huidige tijd van de arbeidsmarktkrapte, waarin het al lastig is om überhaupt de juiste zorgmedewerkers gekoppeld te kunnen krijgen aan de cliënten. Ik begrijp de oproep. Ik heb echt gehoord wat u zei. Maar we vinden in ieder geval, en dat kan ik zeggen als Achterhoekse gemeente, dat we die vrijheid, anders hadden we het opgenomen in de aanbestedingsprocedure uiteraard, maar dat we die vrijheid bij de zorgaanbieder moeten houden. Heb ik ook nog een vraag van GroenLinks. Zijn er voldoende waarborgen tegen onverwachte kostenstijgingen? Ja, weet je wat het is met waarborgen? Dat zagen we bij de vorige aanbesteding wel. Dat er altijd zich zaken voordoen die onvoorzien zijn. Maar dat we zoveel mogelijk hebben gedaan om in ieder geval niet meer voor verrassingen te komen te staan. Zeker niet zoals die zich de vorige keer hebben voorgedaan. We hebben een aantal afspraken gemaakt nu, regionale samenwerking, indexatieafspraken, inspanningsgerichte bekostiging. En wij denken dat we op dit moment nu voldoende waarborgen hebben ingebouwd. Maar ja, ik heb geen glazen bol. Ik weet ook niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Ik denk dat wij op het juiste niveau alles op dit moment hebben geregeld. Ja, dat zou ik haast zeggen. En dan heeft u ook nog, of had meneer Nonkers ook nog een tweede vraag. Zijn er voldoende waarborgen voor goede zorg? Ik denk dat ik net daar ook in mijn gesprek met de heer Boelwinkel een en ander over gezegd heb. Maar we hebben hele duidelijke eisen die we stellen aan zorgaanbieders. We hebben KPI's, waar we, de prestatieindicatoren waar we mee werken. Dus ja, wij doen in ieder geval vanuit onze kant ons uiterste best om de juiste zorg te laten verlenen. En dan kom ik bij mij in ieder geval voor de laatste vraag, GroenLinks. Zijn er ook voldoende waarborgen dat werknemers een acceptabel loon ontvangen? En dat, ja, dat klinkt een beetje flauw. Maar we hebben in Nederland natuurlijk cao's. De reden dat de kosten zo hoog werden was een flinke stijging in die cao's. Dat is om ervoor te zorgen dat die professionals waar we zaken mee doen ook betaald krijgen wat ze verdienen. Wij houden ons aan de Nederlandse wet en daarmee vinden wij dat we ook ervoor zorgen dat al die professionals die werken voor onze cliënten in Doetinchem een acceptabel loon krijgen. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk ik of er behoefte is bij de Raad aan een tweede termijn. Dat is niet het geval, want het beeld compleet is. Dat is het geval, dan trek ik de conclusie dat deze raadsmededeling voldoende is behandeld. Zijn we aan het einde gekomen van dit agendapunt en ook aan het einde gekomen van deze vergadering. Dank ik iedereen voor zijn of haar komst, aanwezigheid of inbreng en sluit ik de vergadering.
Nee, we proberen dan toch altijd wat van te maken.